na gebed is de schriftlezing uit Psalm 92. De schriftlezing is Psalm 92 helemaal. Na de schriftlezing zingen we uit dezelfde psalm, Psalm 92. De versen 2 en 3 uit de oude berijming. Psalm 92, de versen 2 en 3 uit de oude berijming. Na de collecte zingen we Psalm 131. De versen 1, 2 en 3. Psalm 131, de versen 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 92, de versen 4 en 5 uit de nieuwe psalmberijming. Psalm 92. De versen 4 en 5 uit de nieuwe psalmberijming. Na dankzegging en de geloofbelijdenis zingen we als slotzang gezang 78. De versen 1 en 2. De slotzang is gezang 78. De versen 1 en 2. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten, zij die thuis met ons meeluisteren, allemaal welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat dominee Van der Linden ons voort. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 715. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Om dat samen te zingen, Psalm 84, weer eens een nieuwe zetting. Wat hou ik van uw huis? Daar zijn we ook samen in het huis van God en zullen we in persoonlijk gebed ons voorbereiden op deze dienst om hem te ontmoeten. Samen willen wij belijden dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. En als deze God die tegen u en jou zegt, voor u voor jou is het barmhartigheid, genade en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Misschien dat er van de preek van vanmorgen nog eens blijven hangen, dat u zegt van ja, het is allemaal wel mooi dat Petrus mensen in de geloofsvervolging oproept om zich te verheugen, om blij te zijn. Maar ja, zo'n sterk geloof heb ik niet. Misschien dat er ook een verlangen is in ons leven om ja, te groeien in dat geloof. Maar wat is dat dan, groeien in het geloof? Is het dan dat je zelf sterker wordt? Nou, onderwerp om daar vanmiddag mee bezig te zijn. We gaan opnieuw zingen over dat huis van God, het verlangen daarnaar, maar ook over de betekenis van het huis van God. Dit huis, deze kerk, deze gemeente is een herberg onderweg, voor wie verdwaald in heg en steg geen rust en ruimte meer kon vinden. Het is een toevluchtsoord in de woestijn, voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden. Zing uit de bundel Zingende Gezegend van A.F. Troost, lied 213, 1 en 2. Zullen we samen bidden om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Wat is toch bijzonder, Heer onze God, dat u de gastheer bent die ons mensen verwelkomt. God, wiens vreugde het is om mensen te ontmoeten, om mensen gelukkig te maken, om mensen te leren te leven tot eer van u, zodat u ook weet dat die mens die leeft tot uw eer ook zelf in en in gelukkig is. Maar ook een God die beseft wat dit leven voor ons mensen betekent. Want Heere, u beziet ons leven niet ver weg uit de hemel, maar u bent er middenin gaan staan. In de Heere Jezus Christus bent u naar deze wereld gekomen. En u hebt ons leven gedeeld. En dan niet alleen met de mooie kanten die er zijn. Voor u gold nog veel meer. Gebrokenheid, de smarten. De pijn, ja. Het verraad. Het verdriet. Oneerlijk behandeld worden. Uit de samenleving gestoten worden. Vermoord aan een kruis. Dat hebt u meegemaakt. Als de God die van mensen houdt. Die naar mensen toekomt. En zegt, kom bij mij. Met al je zorg en al je moeite. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. En hier zijn wij, Heer onze God, mensen door u zelf in beweging gezet. Want vanuit onszelf is die beweging naar u toe het niet. Maar u hebt in ons leven gesproken. En u hebt u onmisbaar gemaakt voor ons. En zo zijn we hier om u te mogen ontmoeten. Die bijzondere gastheer. Die ons leven nieuwe glans wil geven. Maar Heere, dat is ook een heel bijzonder gebeuren. Dat u van mensen dienstknechten van u maakt. Dat doet u ook op een hele bijzondere manier. Niet zoals in onze samenleving, waar we getraind en geschoold worden, waar we steeds meer moeten presteren. Maar bij u mogen we komen, als kleine, nietige mensjes, die u niks te bieden hebben, die lege handen moeten ophouden en die naar u uitstrekken. En Heer, als we zo komen, dan zijn we ook zo welkom bij u, want u hebt zoveel aan ons te geven. Daarom zoeken we ons heil en verlangen ook bij u, Heere God. En we bidden, geef ons ook een gezegende dienst. Geef dat we vanmiddag ook zien wat het mag betekenen voor ons om te groeien in het geloof. We hebben daar vaak een verkeerde voorstelling van. En dan zijn we ook zo krampachtig bezig. En dan worden we zo moe van onszelf en van onze mislukkingen. Maar nu mogen we bij u schuilen. Als een God die alles meebrengt. Vanmorgen ook gezien, u neemt het werk van het geloof en van het vasthouden en het volhouden in het geloof, ook in de verdrukking, ook in de moeite en de gebrokenheid. U neemt dat voor uw rekening. En dat is ook ten diepste de boodschap voor deze middag. Open dan schriften voor ons hart en ons hart voor uw woord, opdat er een klik ontstaat en wij voor het eerst of opnieuw dat woord als nieuw uit uw hand mogen ontvangen. Daarom zijn onze ogen op u. Zoals die dienstknecht op zijn Heer en die dienstmaagd op haar vrouw. Onze ogen zijn op u en we bidden. Zegen ons en wees ons genadig. En het alles bidden we om Jezus wil. Amen. Schriftlezing voor deze middag is Psalm 92. Psalm 92, er staat boven in de HSV een loflied op de goede tierenheid van de Heere. Maar het andere opschrift staat er ook boven, een psalm, een lied op de Sabbatdag. Dus het is een psalm om op Sabbat te lezen. Nog beter om op Sabbat te zingen. En wat zegt die psalm dan, dat lied op de Sabbatdag? Wel, allereerst, het is goed om de Heere te loven. En voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. Om in de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit. Bij snarenspel op de harp. Want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heere, hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van. En een dwaas begrijpt dit niet. Wat begrijpt die dwaas niet? Wel dit, wanneer de goddelozen groeien als gras en alle bedrijven van ongerechtigheid bloeien, dan is dat om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar u bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heere. Want zie uw vijanden, Heere, Want zie uw vijanden, ze zullen omkomen. Alle die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn horen opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaadoeners overkomt, die tegen mij opstaan. Maar de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Het gaat over de groeien. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. In het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Dat is Psalm 92, het woord van God. Ik hoorde vanmorgen dat de kinderen niet naar de... Er is nu geen zondagsschool. Dus nu vindt de dienst er offerande plaats. Nee, eerst gaan we zingen uit Psalm 92, 2 en 3. En dat doen we uit de bereiding van 1773. Dan vindt de dienst er offerande plaats. En dan zingen we Psalm 131. Heb u dat ook wel eens, dat je dan een lied zingt en dat je dan denkt, wat heb ik nou eigenlijk gezongen? Nou, niet in de zin dat je het vergeten bent, maar ja, dit is ook zo'n lied, Psalm 131. Dat past nou helemaal niet bij mensen van 2019. Grote, sterke mensen die het allemaal zelf regelen. En toch heb je het gezongen, hoor. Er is geen trots in mij. Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij. Ik zoek niet met een waanwijs oog wat te groot is en te hoog. Nou, zingen van de week nog maar eens. Avond, middag gaan we samen nadenken over die Psalm 92 met als kerntekst vers 13 tot 16. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Die in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. We zullen straks ook na de verkondiging zingen uit deze psalm, vers 4 en 5, maar dan uit de nieuwe psalmrijming. Rechtvaardigen floreren als palmen in de zon, zoals op Libanon de ceders imponeren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, groeien in het geloof. Dat is best een moeilijk onderwerp om dat vanmiddag aan de orde te stellen in een hedendaagse gemeente. Mensen die met beide benen in de samenleving staan, groeien. Welk bedrijf wil er niet groeien? Welke kerk, welke gemeente wil er niet groeien? En wij zelf willen toch ook groeien, sterker worden enzovoort. Het eerste dia geeft al gelijk zo'n beetje dat beeld van wat nou bij ons in onze gedachten groeien is. Ja, ik begrijp dat beeld is tegengesteld, hè. Hij wil dus afslanken. Maar in dat afslanken zit dus ook een stukje groeien, sterker worden. Jezelf en je lichaam onder controle hebben. Wanneer je spreekt over groeien en groeien in het geloof, dan ligt de nadruk toch wel heel sterk vaak op wat wij moeten doen en wat wij moeten bereiken. Terwijl het Bijbelse beeld veel meer dat tweede plaatje is. Dat is dat kleine tere plantje. Dat dan uit de grond naar boven komt en dat gaat groeien. Maar is dat dan het echte goede beeld? Dat plantje dat alsmaar groter wordt? Is dat het goede beeld van groeien? Nou, we houden het nog eventjes open. Dat de preek ook een beetje spannend maken natuurlijk. Groeien in het geloof. Weet u, deze psalm, psalm 92, is een psalm die, ja, bij het lezen mij weer heel veel herinneringen oproept. Nou heb ik dat toch ook altijd, hoor, als ik in Dordt-Zuid preek. Dan is dat toch ook al, we zeiden het in de consistorie nog tegen elkaar, een stukje nostalgie. Het is dit jaar 39 jaar geleden dat we hier uit de gemeente weggingen. 39 alweer. En ja, u zult het ook aan mij merken, ook een oude man op de preekstoel. Nou ja, oud 72 jaar. Maar toch wel iemand die, zeg maar, niet zo veerkrachtig was als een aantal jaren geleden. En dan heb je als mens altijd weer de geneiging om in het verleden te gaan zitten graven. Ik had dat al bij de kerkraadsleden die dan binnenkwamen, zo één voor één. En ik denk van, is dat er één van die of één van die? Nou, ik had vandaag 3 keer goed. 3 keer geraden, niet wie zij waren, maar wie hun ouders waren. Dat bemoedigt je dan. Maar ik zei al, deze psalm wekt een stukje nostalgie op. Want bij het lezen van deze psalm zie ik mezelf als kind aan de tafel bij mijn vader en moeder zitten. Het was iedere zondagmorgen precies hetzelfde. Na het eten werd de Bijbel gepakt en Psalm 92 werd gelezen. Natuurlijk in de jaren 50, ook nog eerder, maar altijd diezelfde psalm. En je kent hem als kind uit je hoofd. Een psalm, een lied op den Sabbatdag, want het was natuurlijk in de Statenvertaling. Psalm waar u opgeroepen wordt is goed om de Heere te loven en uw naam psalm te zingen, o Allerhoogste, met 10-snarig instrument. En nou ja, zo rolde die wel uit. Natuurlijk zaten daar voor mij als kind, zaten daar woorden in waarvan ik dacht van nou, ik heb er hier nog een paar opgeschreven in de Statenvertaling, tweede dia. Bij vers 6 dacht ik altijd, een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit zelf niet. Ja, wat nou een onvernuftig man. Als kind had ik daar wel voorstellingen bij. Maar vooral bij vers 10, dat vond ik altijd geweldig. Maar gij zult mijnen horen verhogen, gelijk eens één horend. En dan had ik van die visioenen van zo'n prachtig paard met zo'n hoorn daarvoor op. En in mezelf dacht ik al van, als ik dan zo sterk ben en zo groot. En dan, ja, dat tweede, hè, met verse olie overgoten, dan keek ik daar zo naar een fles met slaolie en dacht ik, nee, dat zal er toch wel niet mee bedoeld worden. Maar wat dan wel? Maar je had als kind, je begreep het niet, maar je had er wel je eigen voorstellingswereld bij. En dat is natuurlijk ook best mooi. Wij doen tegenwoordig wel eens heel erg moeilijk over van, ja, je moet voor de kinderen niet de moeilijke taal doen. Nou, laat ze ook hun eigen wereld, hun eigen voorstellingswereld hebben. En natuurlijk moet je het niet bewust moeilijk maken. Je moet dat dichtbij hen brengen. Maar dat is de nostalgie die ik even met u wil delen. Want deze psalm is zo'n bijzondere, mooie psalm, dat hij waard is om te overdenken. Een tijdje terug werd mij in Lelystad gevraagd. Het was in begin september. Om hierover te preken, over groeien in het geloof. En nou ja, toen heb ik die preek gemaakt uit Psalm 92. En ik vind het wel heel bijzonder om hem hier ook te houden. Want daar zit zoveel handreiking van God in. Wat is nou groeien in het geloof? Nou, dan zetten we het thema neer, dus de derde dia, groeien in het geloof. Dan letten we allereerst op die rechtvaardige. Wat is dat nou? Die wordt vergeleken met een palmboom en een cederboom op de Libanon. En die rechtvaardige, die wordt geplant in het huis van God. Nou, wat betekent dat dan? En die rechtvaardige, die zal vruchten dragen tot in de ouderdom toe. In de Statenvertaling staat ook nog de grijze ouderdom. Nou, dat klopt ook heel vaak. Grijs en oud. Groeien in het geloof. De rechtvaardige geplant en vruchten dragen. Groeien. We gaan deze psalm even in zijn context zetten. En vanaf het begin lezen. Want dat is bijzonder om deze psalm zo te lezen. Het begint met een loflied. Het is goed om de Heere te loven. En voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. En wat is dan voor die dichter de aanleiding om, ja zeg maar, die psalmen te zingen? Laten we de tekst er maar bij halen even van Psalm 92, vierde dia. Ja, daar is die. Wat is dan de reden om God te loven en te danken? Wel, hij heeft het hier over de goede tierenheid van God, om in de morgen uw goede tierenheid te verkondigen. Weet u, ik ben altijd blij dat dit woord toch nog weer teruggekomen is in de herziene Statenvertaling. De nieuwe Bijbelvertaling heeft dat woord helemaal weggelaten en heeft dat omschreven. Met trouw en met goedheid en met liefde. Dat zit er allemaal wel in. Maar het woord goede tierenheid, dat heeft toch zo'n klankkleur. Dat je zegt, dat kun je eigenlijk niet kwijtraken. Wat is dat nou, goede tierenheid? Wel, dat kun je benoemen met één woord, verbondstrouw. De verbondstrouw van de Heere God Hij heeft iets beloofd. En als hij iets belooft, dan komt hij dat ook altijd na. Nooit komt hij daarop terug. Nooit zegt hij van, ja, ik heb dat wel beloofd, maar ik zie jou nou bezig en jij verdient het niet, dus ik stop met mijn goedheid voor jou. Nee, goedertierenheid is de verbondstrouw van God die nooit eindigt. Die nakomt wat hij zegt. Hoe ver je bij God ook vandaan bent, hoe je het ook verprutst hebt, die is er altijd. En daar wil de dichter van zingen, in de morgen, dat te verkondigen. We hebben een God, mensen, die trouw is, die liefdevol is, die voor je zorgt. En kijk, dan komen die woorden ook terug. Nou, houd dat vast. Goedertierenheid is verbondstrouw. In de berijming van Psalm 136... komt dat in de berijming van 1773 ook heel mooi. Dat voor iedere keer dat refrein, omdat zijn verbondstrouw eeuwig is. Daar is dat woord goedertierenheid op die manier vervangen. Maar nog meer, zegt hij, ik wil gaan zingen van deze God en prijzen op het tiensnarig instrument, want u hebt mij verblijd met uw daden, vers 5. En over de werken van uw handen, als ik zie wat u gedaan hebt in deze wereld, hoe u de schepping gemaakt hebt, hoe u die onderhoudt, de werken van uw handen, zeg ik, o God, wat bent u een geweldige God, ik prijs en aanbid u. Hoe diep zijn uw gedachten? Dus daar begint die dichter dan van te zingen. Over de grootheid van God, over de trouw en over zijn goedertierenheid. Dat is een lied waard. Maar die dichter die maakt niet alle dingen mooi. Die zegt van ja, en nu moet ik toch een onderwerp aansnijden. En dat is toch wel een heel vervelend onderwerp. Er zijn namelijk mensen die dat niet willen zien. En die dat niet willen erkennen. En dan komt hij, wat ik er net aanduidde in die oude vertaling, die onvernuftige man in vers 7 komt aan de orde. Dat is dia 5. Een onverstandig mens weet hier niet van, een dwaas begrijpt dit niet. Waarom dan opeens die omkeer? Wel, hij ziet dat God groot is, dat hij zorgt voor zijn schepping, maar hij ziet ook dat er mensen zijn die daar totaal aan voorbij leven. Die gewoon voor zichzelf leven, die God niet herkennen. En die noemt die onverstandige mensen dwazen. En hij heeft er ook best wel moeite mee. Dat zegt hij in vers 8 ook. Als ik dan om me heen kijk. En er mensen zijn. Goddelozen die groeien als het gras. Alle die onrechtvaardigheid bedrijven. Ze bloeien. Hoe kan dat nou? Nou, daar loop je soms ook in vast. Waarom gaat hen die God vrezen het soms zo zwaar en moeilijk? En waarom zijn de mensen die fluiten door het, die met niemand rekening houden, die hun eigen leven leven, die egoïstisch zijn, waarom gaat het hen allemaal goed? Dat is de diepe vraag van deze dichter. Hij wil God bezingen, maar hij zit daar erg mee. Maar hij was eruit gekomen. Want het is terecht dat er hier achter vers 7 een dubbele punt staat. Onverstandig man, weet hij niet van een dwaas, begrijpt dit niet. Wat begrijpt hij dan niet en wat is er dan met die dwazen en die goddelozen? Ze groeien toch als gras? Ja, zegt hij, maar om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Het is niet zo dat wie onrecht bedrijft, dat hij altijd ongestraft blijft. Er is een moment van vergelding. Dat zegt hij ook hier. U bent de Allerhoogste, want uw vijanden, vers 10, ze zullen omkomen. Alle die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. Dat is voor hem niet een zoete wraakneming, maar dat is met de eer van God rekenen. God houdt in deze wereld mensen verantwoordelijk en die hun eigen gang gaan en goddeloos leven. Dat woord moet je eens even op je af laten komen. Goddeloos. Godloos. Er is geen norm. Er is geen God in hen die hen op het rechte pad stuurt. Ze leven voor zichzelf, ze zijn zichzelf tot norm, ze zijn voor zichzelf een god. En dat zijn de goddelozen. En die zijn ervoor bestemd om weggevaagd te worden. Wie niet buigt voor God, zal worden weggevaagd. Al die onrechtbedrijven zullen overal verspreid worden. Dat ziet de dichter, daar zingt hij van, dat hij zegt, God is groot, ik wil hem prijzen en ik zie wel wat onrecht in deze wereld, maar God laat dat niet ongestraft. En dan komt die omslag in vers 11, maar u zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os. En de hoorn, dat is dan niet die één hoorn, maar dat is het symbool van de mens, van de kracht die God hem geeft. En dat is een os die inderdaad imponeert met die hoorns, dat je zegt, nou, daar gaat kracht van uit. Dat denk ik ook altijd dat ik die filmen daar uit in Afrika zie, van die Big Five. Als dan die grote ossen daar en die leeuwen die hen aanvallen, denk ik, nou die hoorn, steken van kracht. En ik ben met verse olie overgoten. U hebt mij de Heilige Geest gegeven om dat alles te zien. U bent in mijn leven binnengekomen. Dank u, Heere God, voor dat oog. En dan komt hij op die rechtvaardige. Maar de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Opnieuw heeft hij het over groeien. In vers 8 heeft hij het over groeien van de goddeloze. En hier heeft hij het over het groeien van de rechtvaardige. Wat is dat, de rechtvaardige? Weet u, daar in de praktijk van mijn pastoraat ben ik daar heel vaak tegen aangelopen. De rechtvaardige. Hebben wij het beeld iets bij van, als iemand die, zeg maar, boven de samenleving staat, die onkreukbaar is, waar niets van op aan te merken is, als iemand die altijd recht door zee is, dat is iemand waar je eigenlijk nauwelijks aan tipt. Ik heb hem nog nooit gezien, zegt iemand, zo rechtvaardig. Nee, want dat wordt met rechtvaardig ook niet bedoeld. Wat is nou een rechtvaardig? Ik zal dat op de volgende dia uitleggen. Rechtvaardigen. Dat heeft twee betekenissen. En moet je maar echt vasthouden, want anders loop je daar in stuk. In het Oude Testament betekent dat woord iets anders dan in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, daar kom je tegen. Hè? Bijvoorbeeld als de Heere God Abraham roept. Genesis 12 en Genesis 17... Wandel voor mijn aangezicht, Abraham. En dan staat erbij, wees rechtvaardig. Dat staat in deze vertaling en Statenvertaling, maar in de Nieuwe Bijbelvertaling en in de vertaling van 1951 staat, en wees onberispelijk. Ik heb daar altijd moeite mee gehad. Want wie is dat nou, onberispelijk? En als God tegen Abraham zegt, Abraham, wandel voor mij na en wees onberispelijk. Nee toch, laat ik het leven van Abraham eens nakijken. Was hij zo onberispelijk? Nou, hij nu wordt dan wel genoemd de vader van alle gelovigen, maar hoeveel ongeloofdaden er bij hem naar boven kwamen. Die man is helemaal niet onberispelijk geweest. Dat is nou altijd het probleem, hè, met vertalen. Onberispelijk is in onze gedachten foutloos. Alsof God tegen een mens zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees foutloos. Ja, ik heb jou uitgekozen, Abraham, omdat jij dat wel kunt. Ja. God is daarin denk ik toch wel, het is voor God wel tegengevallen met Abraham. En toch, wat is dat dan? Wees rechtvaardig. En als hij dan, ja, zeg maar, dat gaat uitpellen in het Hebreeuws, dan staat er een ongedeeld hart. Een ongedeeld hart. En wat is dat? Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Dit, Jongen en meisje worden verliefd op elkaar. En zij delen hun hart met elkaar. Ze geven dat aan elkaar. Nou, heel vaak wordt dat ook een symbool, hè. Dat is nog niet zo lang geleden Valentijnsdag geweest. De hartjes, die zijn er wel. En nee, ik denk de jongens en meisjes in de kerk ook wel vaak een hartje tekenen met een pijltje erdoor. Een ongedeeld hart. Ik hou van jou. Zeg je tegen degene die jouw partner is. Jouw echtgenoot. Ik hou van je. Ik geef je mijn hart. En die ander zegt dat ook. En als dat zo blijft, dat ze steeds de hart aan elkaar geven, dan is dat goed. Maar zodra dat hart gedeeld, ja, ik hou van jou, maar ik hou ook van die. Ja, ik zit met een dilemma. Dan is je hart gedeeld. En dan heeft de Heere God daar zo vaak met zijn volk tegen aangelopen, dat Israël zijn hart ook aan de afgoden weggaf en niet alleen aan God. Nou, een rechtvaardige is die zijn hart aan God geeft, met alle vuiligheid erin. U kent mij, u weet wie ik ben, maar mijn hart is voor u. Zul je daar vasthouden? Dat je niet bij jezelf gaat zitten zoeken en zitten proberen om onberispelijk voor God te zijn, maar dat het een hartekwestie is. Heere God, mijn hart is voor u. U weet hoe het eruit ziet van binnen, maar toch, ik hou van u. Net als Petrus. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Het Nieuwe Testament, en daarom zitten we daar ook vaak mee in de knoop, betekent dat wat anders. Dat betekent het schuldloos verklaard zijn, foutloos. Paulus, die gebruikt dat woord rechtvaardig voor God, dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de schuld voor jou voldaan en daarom sta je rechtvaardig tegenover God. Nou, hou dat vast. Dus die rechtvaardige hier, dat is iemand wiens hart er is voor God. Die zijn hart deelt met de Heere God. En die, daarvan wordt gezegd, die zal groeien als een palmboom. Ik zei net al, groeien wordt ook hier weer gebruikt en ook in vers 8, groeien als gras. Nou, in de volgende dia, dan zet ik dat even tegenover elkaar. Een palmboom en gras. Ja, jongens en meisjes, jullie zien dat wel. Wat groeit er sneller? Ja, dat is eigenlijk geen vraag voor jullie. Jullie weten dat wel. Gras, als het zomer is, het is warm en het heeft geregend, dan moet je twee keer in de week je gras maaien. Het is ook een uitdrukking bij ons. Het groeit als gras, zeggen we dan. En een palmboom. Nou, van deze grootte hier op het plaatje kun je ongeveer uitrekenen dat hij wel zo'n 50 jaar oud is. Dat groeit maar beetje bij beetje. Ja, eigenlijk ieder jaar een paar centimeter of een halve centimeter of zo. Groeien. Maar toch wordt er hier over gesproken, over groeien. En dat is ook die ceder van de Libanon. Dat zijn van die imposante bomen. Maar eer dat ze zo groot en imposant zijn, gaat er 100 jaar voorbij. Wat betekent dat nou? Iemand die op God vertrouwt is niet zoals gras. Ik heb God gevonden en nu ben ik een grote in het geloof en groeien heeft allereerst en houdt dat vast. Kenmerken niet van het explosieve en van het bijzondere en van het grootste. Maar groeien heeft iets in zich van het echt en van het stevige. Zoals die palmboom. En die ceder, dat waren bomen die gebruikt werden om gebouwen op te stutten. De tempel van Salomo, die werd met ceders van de Libanon gebouwd. Daar kon je op bouwen. Dat is het allereerste. Wil ik groeien in het geloof, dan moet ik het niet zoeken in dat spectaculaire zoals dat gras. Want ja, vandaag groeit het en morgen verdort het en het wordt verbrand en er blijft niks over. Maar groeien als zo'n cederboom. Dan hoeft het niet spectaculair te gaan. Maar het gaat van een hoe langer hoe meer. Steeds meer houvast en zekerheid in de Heere krijgen. Dat is bijzonder. Die rechtvaardige groeit op deze manier. Maar hij groeit nog om een andere manier heel bijzonder. Want vers 14, die spreekt over het geplant zijn in het huis van de Heere en groeien in het voorhof van onze God. En we hebben bij de volgende dia een tekening van de tempelplein. In de tijd van de Heer Jezus, die tempel was zeer imposant. En u ziet daar opeens een palmboom verschijnen. Nou, die stonden niet in de tempel. Die stonden wel om de tempel, maar niet in de tempel. Want ik denk dat, zoals hier ook was, een geplaveide vloer. Maar het is natuurlijk beeldspraak die rechtvaardig is als die palm die in het huis van de Heere geplant is. Nee, niet vanzelf opgekomen. Geplant. Als rechtvaardige, gelovige, pakt God je beet en plant jou in zijn huis. Dan krijg ik dat prachtige beeld en ik heb begrepen dat volgende week ook weer doopbediening is hier. Dat God die kleine kinderen neemt als een klein plantje. En dat hier in het huis van God plant, zodat het kan groeien. Niet spectaculair, maar God geeft een kind de tijd om volwassen te worden. En dan zegt hij, en ja, nou mag jij ook een keuze gaan maken. God neemt er de tijd voor, zodat zo'n palmpje zich kan ontwikkelen. Geplant in het huis van God. Niet gezaaid, maar geplant. Zo doet God dat. Maar er is nog iets bijzonders. Want als we naar dit tempelplein kijken en daar zo'n palmboom zien staan, symbolisch gaat het natuurlijk over, zien we daar dat koperen wasvat. En dan zien we aan de linkerkant, zien we daar het altaar waarop de offers werden gebracht. Het ziet er hier allemaal keurig en schoon uit. Ik denk dat als wij op dat oude tempelplein in de tijd van de Heer Jezus er waren, dat wij toch wel eens af en toe met onze vingers op onze neus zaten, want er werd vlees verbrand. Dieren werden daar geslacht, bloed vloeide weg. Vliegen kwamen erop af. Tuurlijk werd dat rein en schoon gehouden. De priesters deden daar alles voor om het ook echt koosje te slachten. Maar toch, op dat plein lag bloed. En dat bloed, dat droop ook de grond in. Ik weet niet of daar echt van die marmeren tegels lagen. Het kan misschien eerder plaveisel geweest zijn of gewoon aangestampte grond, dat weet ik niet. Maar dat bloed, dat liep de grond in. En dat beeld. De rechtvaardige, die is geplant in het voorhof van onze God. Hij trekt zijn sappen uit die grond en groeit daarvan. Dat beeld, dat moet je vasthouden. Wat is een rechtvaardige, wat is groeien in het geloof, door God beetgepakt worden, in zijn huis gezet worden en daar leren om je sappen uit hem te trekken. En wat is dan die grond en dat doordrenken? Wel, dat is het verzoenend werk. Daar in dat voorhof van het offerdier. Maar wij mogen dat zien met de Heer Jezus Christus. Hij die gestorven is, die zijn bloed heeft vergoten. Groeien in het geloof is je wortels uitslaan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zie je het? Groeien in het geloof is dus niet groot, sterk, stoer allereerst. Dat duurt lang bij zo'n palm. Maar je wortels uitslaan in de Heer Jezus Christus. Groeien in de diepte. Ik zei in het begin dat ik deze preek vorig jaar gemaakt heb in Lelystad. Omdat ze daarom gevraagd hadden over geloofsgroei aan het begin van het seizoen. En ze hadden een oude zuster, 92 hadden ze gevraagd om, voordat de preek begon, om een getuigenis te geven wie de Heer in haar leven was. En het was zo ontroerend. Deze zuster die stond daar te vertellen. Ze was weduwe of jong weduwe. Hoe ze alleen door dit leven moest. Maar hoe de Heer bij haar was. En hoe ze groeide in het geloof. En zij zei tegen de jongelui. Nou moet je niet denken dat je altijd zekerder en sterk. Ik was soms zo bang. Maar dan greep ik met mijn levenswortel. Het werk van de Heer Jezus vast. Ze zei, jongelui, wil je het vasthouden? Groeien in het geloof is allereerst groeien in Jezus Christus. Hem meer leren kennen. Steeds meer verwondering krijgen over wie Hij is en wat Hij voor jou gedaan heeft. En dat vind ik hier zo bijzonder bij deze psalm. Dat daarover gesproken wordt wie in het huis van de Heere geplant zijn. Die mogen groeien. Die wortels uitslaan in dat verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Dat is het bijzondere beeld. En waarom vergunt God dat dan aan mensen? Waarom geeft Hij dat? Want het is niet zo dat er enkel en alleen één palmpje mag staan. Ieder mens die Hem zoekt, die wordt als plantje in dat werk van de Heer Jezus geplant. En die mag zijn wortels daarin uitslaan. En waarom doet God dat nou? Vandaar dat er hier onderaan staat, op dat. Ik wil even bij dat woordje stilstaan. Want dat is, zeg maar, in onze gereformeerde traditie soms echt een naar woord. Op dat en om dat. Wij zitten altijd mee in de knoop. Waarom plant God nou zo'n boom daar? Nou ja, omdat. Het zal wel een goede boom geweest zijn, of het zal wel een goed mens. Wij zitten altijd met dat omdat. Waarom kiest God mensen uit? Omdat ze zo goed zijn? Weet je, dat woordje moet je in het geloof nou eens helemaal weghalen. Dan moet je niet die vraag stellen. Waarom? Omdat. Nee, je moet dat woordje op dat in het geloof leren spellen. God heeft mij uitgekozen. God plant mij in Jezus Christus. Waarom? Op dat. God heeft een doel. Vanmorgen Petrus zei, jullie zijn uitverkoren. Niet omdat je beter bent, maar op dat. Je zou verblijden tegen de druk in en ook hier. Plant in het huis van God, opdat zij in de ouderdom nog vruchten dragen en fris en groen zullen zijn. Dat is het. God heeft er een plan mee, opdat wij mensen worden die vruchten dragen. Vruchten dragen. Dat is de laatste dia. Vruchten. Ja, dat wil God. Vruchten dragen. En dat moet. Ja, dat is nou vanmiddag echt misschien wel heel vreemd als je over al die rijkdom en die genade van God. Nee, het moet. Als christen moet jij vruchten dragen. Het kan niet anders. Nee, moet niet moeten in de zin van als je niet zoveel vruchten voortbrengt, dan schrijft God je af. Maar moeten omdat jij aan Jezus Christus verbonden bent. Wie geworteld is in Hem. Het kan niet anders. Die gaat vruchten dragen. Trouwens, we kunnen daar lang en kort over praten, maar ieder mensenleven brengt iets voort. Ook als je niks doet, land of land, je overal van terugtrekt. Denk dat je helemaal vrij bent van iedereen. Ieder mensenleven brengt iets voort. positief, maar helaas ook negatief. Ik heb toch niks gedaan en ik, dat zei die man ook, hè, met die ene talent, die begroef hem in de grond. Ik heb er toch niks mee gedaan? Nee, nou dat is het hem juist, je hebt er niks mee gedaan. Maar je hebt wel wat voortgebracht en wat is dat dan? Je laten zien dat je God niks interesseert. Je hebt laten zien dat je niet het doel van God met jouw leven snapt, op dat zij vruchten draagt. Ieder leven brengt iets voort. En voor christenen geldt dat dan des te meer. Want je bent geworteld in die grond van Jezus. Jezus heeft zijn bloed, zijn kostbaar bloed gegeven, opdat jij niet alleen maar zou vrijgesproken worden van zonde en schuld, maar opdat jij zou groeien in het geloof. Om die grond moeten wij vruchten dragen. En ook om de schepper zelf, dat is de derde. Hij heeft jou geschapen, hij heeft een plan met je leven. Ja, maar moeten. Ik vind dat zo'n raar woord. Het lijkt wel of het helemaal haaks staat op de verkondiging van deze dag. Alles komt van Gods kant en dan moeten wij. Ja, dan moet u dat moeten zien als iets van, als je aan hem verbonden bent, dan gaat het gebeuren. Een boom moet vruchten voortbrengen. Daar koop je een appelboom, een perenboom voor, je zet hem in je tuin. En waar doe je dat voor? Nou, bloesem is mooi, prima, maar dat valt er zo af. En dan? Het doel. En die boom denkt niet, oh, nou moet ik. En de baas van die boom zegt niet van, nou zal ik er maar namaakvruchtjes aan spijkeren. Nee, het komt van binnenuit. Die boom die moet gewoon, omdat hij een appelboom is, moet hij vruchten voortbrengen. Een christen die aan Jezus verbonden is, brengt vruchten voort. En zijn die vruchten er niet, dan moet je die verbindingslijn met hem nog eens goed nakijken. Want dan klopt er iets niet. Zijn werk door jou heen doet je vrucht dragen. Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. Trek je sappen maar uit mij. Dan zul je vruchten dragen. En God is erin verheerlijkt dat je steeds meer vruchten draagt. Vruchten moeten. Ik heb gelezen dat palmbomen er heel wat jaren over doen. Dat 20 jaar voordat de eerste vruchten aan die palmbomen groeien. En ik heb ook ergens gelezen dat ze er wel eens een steen op leggen als de jonge boompjes zijn. Dan leggen ze er een steen op, dan is dat groeien wat, wordt wat tegengehouden en dan gaan ze eerder vrucht dragen. Dat is een prachtig beeld. Lasten van het leven kunnen ervoor zorgen dat je eerder vrucht draagt, ook al ben je nog niet in de grijze ouderdom gekomen. Maar vrucht dragen kan ook, al ben je al heel jong. Maar vruchten moeten. En dat is het bijzondere. Hou je het vast? Groeien is allereerst in de diepte. Niet in de prestaties en dat. Wat er aan je te zien is, is het beeld van de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij het laatste vers. Wat zijn die vruchten? Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Wat is het doel van God om jou zo te omringen met zijn zorg en zegen, dat je vrucht draagt? En wat is die vrucht dan? Nou, zo bijzonder. En wat een troost is dat ook als je ouder wordt, als je fysiek niet meer kunt, als je niet meer zo net als vroeger zo, ja, zo het kon, mooi kon verwoorden of wat ook. Maar waar het hier om gaat, is om te verkondigen. Opa, wat heb u nou? Oma, wat heb u nou? Voor bijzonders. Kind, ik wil je één ding vertellen. Ik heb een God die zo goed voor mij is. Die zo voor mij zorgt. Dat is vruchten dragen. Verkondigen dat de Heere waarachtig is. Vertrouw maar op hem. Je komt niet beschaamd uit. Nee, moeite en zorgen zullen er zijn, maar hij houdt je vast. Want hij is jouw rots. En in hem is geen onrecht. Hij sleept je er doorheen. En nou is de cirkel weer gerond van vanmorgen. Petrus zegt, verheug je mensen, ook als het moeilijk is. Want dan komen de vruchten tevoorschijn. Vertrouw op hem en verkondig dat hij waarachtig is. Heb je er ook zin in gekregen? Amen. Zullen we samen danken. U komt de lof en de dank toe, Heer onze God, voor wat u ons vandaag hebt meegegeven. Bent u weer druk bezig geweest om ons hart te raken, om te laten zien wie u bent. De God van genade, van trouw en van zorg, die zo dicht bij ons staat. Die meedraagt als het zwaar voor ons is, die ons perspectief geeft als we zonder uitzicht zijn. Maar ook die ons zo vult met uw genade dat wij vruchten kunnen dragen in dit leven. En Heere, we hebben het gezien en vergeeft u het ons dat we dat altijd zoeken in prestaties die wij moeten leveren. U hebt ons laten zien, het is uw werk door ons heen. En we hebben het zo nodig, Heere God, dat wij ook dat geloven en dat ook in de praktijk brengen. En zo ook ons leven aan u toewijden. Dank u wel dat we vandaag zo elkaar mochten ontmoeten. We zeiden het al tegen elkaar, er liggen oude banden, diepe banden. We danken u voor de zegen. Ook voor de zegen die u hier in Dordrecht geeft. De gemeente van de Heer Jezus Christus die ook hier mag bloeien en groeien. Geef dat de vruchten ook uit de gemeente rijkelijk tevoorschijn komen. Dat de gemeente getuigende gemeente is, zoals deze psalm het ook zegt. Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Dat Hij onze rots is. En dat er in Hem geen onrecht is. Zo prijzen en loven danken wij uw naam. En bidden of die naam ook zo over deze wereld mag verspreid worden. In gebieden waar men u niet kent. Zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie en hulpverlening. Dat zij de liefde van Christus mogen uitstralen. Zegen hen die op eenzame posten staan, voor wie het soms ook zwaar is. Vul ze met de kracht van uw geest en met wijsheid om te kunnen en blijven getuigen. Bidden voor het wereldgebeuren, zegen de wereldleiders. Heer, we hebben vaak ook de neiging om naar die wereldleiders te kijken en ja, dan schudden we het hoofd en zeggen, het zijn allemaal mensen die uit zijn op eigen eer en roem. Heer, geef dat de ontmoeting die komt tussen Trump en de leider van Noord-Korea, dat wat oplevert voor de vrede. En dat het met een waarachtig hart mag gebeuren. Heer, we hebben zorgen om al het onwaarachtige. Om alles wat toegedekt wordt. Alle schone schijn. Heere God, bekeer juist ook de wereldleiders en neem ze in uw dienst. Dat ze van narcist, evangelist mogen worden. Van uw grote daden. Trouwe God, wees zo met het wereldgebeuren. Zegen ook zo onze overheid. Onze regering. Zegen ook plaatselijk en landelijk. Ook nu in de tijd van campagne voeren voor de statenverkiezingen. Heere, er wordt dan weer zoveel gesproken. Wat later geen vervolg krijgt. Geef eerlijke, oprechte verkiezing, maar ook een eerlijk beeld van onze samenleving. Trouwe God, zo bidden we of ook in Nederland het evangelie nog door mag klinken. Zegen ook hier al die evangelisten die weer opnieuw mensen willen raken met het evangelie. En gebruik ook ons om heel eenvoudig op de plek waar wij zijn, de kinderen op school en de ouders op hun werk, om te kunnen getuigen zoals we dat lazen. Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Meer roept u ons niet op. Wees een getuige van mij. Overtuigen laat je maar aan mij over. En help ons daarin. Trouwe God, ga zo met ons mee. Neem ons de dank aan voor alle zegeningen die u ons schonk deze dag. Een zegende gemeente, de kerkraad met wijsheid. En ook de familie Vogel in het voorgaan van de gemeente. Zegen ze alle. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Verzoek u om te gaan staan. Willen we samen ons geloof belijden in die machtige God die voor ons zorgt en ons zegent. Ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, het Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En daarom geloof ik in het eeuwige leven. Amen. Ons slotlied is, hoe kan het ook anders, laat mij in u blijven groeien, bloeien. Gezang 78 uit het liedboek. mag als een gezegende van hier gaan. Neem die zegen mee, draag hem ook uit in deze wereld. Ontvang hem met een biddend hart. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.